Goedemorgen allemaal. Ja, het thema van vandaag is wel een beetje speciaal, denk ik. Wonderen, zoals u kan zien op de affiche daar. De wonderen van Jezus. Nu, ik dacht, ja, hoe spreek je daarover in een prediking? Dat is toch niet zo gemakkelijk? Maar ik ben zo een aantal verhalen natuurlijk uit het Nieuwe Testament gaan lezen opnieuw. En ja, het is echt wel wonderlijk hoe de Heer dingen gedaan heeft en doet. Om te tonen vooral ook wie Hij is. En ik denk, misschien verklap ik al een beetje de clue van alles, maar ik geloof echt dat de wonderen die Jezus gedaan heeft, zijn echt tekenen. Wonderen en tekenen, zeggen we dikwijls, zijn tekenen om te tonen wie Hij is. En dat het Koninkrijk van God in deze wereld gekomen is. Dat is echt de bedoeling. En ik ga proberen aan een vijftal, met de vijftal passages, de kern een beetje eruit te halen. U kent het boekje allemaal van Op weg naar het doel. En ik heb diezelfde passages gebruikt. En om te kunnen zien van, kijk, wat is eigenlijk de kern van elk van die verhalen, van die wonderen die Jezus gedaan heeft. En wat wil Hij ons daarmee tonen? En dan op het einde een beetje de sprong te maken, als het ware. Tekenen en wonderen vandaag, in ons midden, in de wereld. Wat daarmee? Bestaan die nog? Zijn die vervaagd? En, allee, daar gaan we het ook even kort over hebben. Maar ik denk dat we moeten beginnen met te lezen wat in onze Bijbel staat. Dus Johannes zegt in Johannes 20, vers 30, Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan opgeschreven. Maar deze zijn opgeschreven omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven leeft door zijn naam. Dus dat is een heel duidelijk iets. En Johannes, de schrijver van het evangelie Johannes, die daarnet aan het woord geweest is, in de gedaante van Karin, die Johannes heeft eigenlijk zijn hele evangelie zo opgebouwd in de eerste 11 hoofdstukken, telkens met een teken. Een Grieks woord, semeion, maar dat doet er nu niet toe, maar een teken. Hij begint met het teken van Cana. En dat was niet alleen het water dat hij verandert in wijn, de beste wijn trouwens. Dat was niet om alleen het gezichtsverlies, de mensen voor gezichtsverlies te behoeden, die daar dat feest organiseren. Maar dat was echt, dat staat er ook, dat was echt om te tonen dat hij met zijn openbare bediening begon en om te tonen dat hij van God gezonden is. Dat was echt de bedoeling al van het eerste teken. En zo geeft Johannes het over een aantal genezingen, het brood, de vermenigvuldiging van het brood, tot uiteindelijk in hoofdstuk 11 bij Lazarus, de opstanding, ik ben de opstanding en het leven. Dat is het ultieme teken, als het ware, dat Jezus de Messias is. En het Johannes-evangelie, ik vind dat prachtig opgebouwd is op die manier. Met zo 7 tekenen tot aan hoofdstuk 11. En dan gaat het over iets anders, maar dat Jezus zich eigenlijk op die manier kenbaar maakt. En Johannes zegt daar ook van, er zijn nog zoveel tekenen die hij deed, maar ik heb er maar een aantal opgeschreven. En hetgeen dat ik opgeschreven heb, is omdat de mensen zouden geloven, ja, eerlijk en oprecht, dat Jezus de Messias is. En ik heb zo'n keer ik heb het opgezocht, dat er 200 van de 425 versen van de eerste 10 hoofdstukken van het evangelie van Marcus vertellen eigenlijk ook over wonderen en tekenen van Jezus. Dus het is niet zomaar even hier en daar zo in het evangelie iets aan de zijkant, maar het is echt deel, zoals het onderwijs van Jezus, ook van de kern van de evangeliën. We gaan eventjes een teken, ja, misschien om dat wat te verduidelijken. Als een man zijn vrouw graag ziet, gaat hij haar ook soms een teken geven van die liefde. Dat kan door rozen zijn, dat kan door iets anders zijn. Maar dat is ook een teken van de liefde, een expressie als het ware, van de liefde van de man voor zijn vrouw. Of omgekeerd, zal het dan maar iets anders zijn. En die tekenen, dat is eigenlijk ook, denk ik, zo moeten we zien wat Jezus doet in het evangelie. Die tekenen zijn echt om te tonen van hoe groot zijn liefde is en hoe groot zijn kracht is. En de kracht van het koninkrijk van God. Voor Jezus ging de boodschap daarover, over het komende koninkrijk. En dat ging hand in hand met het doen van wonderen. Deze combinatie was ongelooflijk krachtig. Maar een nog groter wonder was natuurlijk dat hij, na veroordeeld te zijn op een van de wreedste manieren van doodstraf die de geschiedenis gekend heeft, dat hij weer opstond uit de dood. Dat was het zichtbare bewijs dat alles wat hij onderwezen heeft, dat het werkelijk waar was. Dat hij echt de persoon was die hij zei dat hij was. En ik denk dat niemand vandaag de dag, we hebben het gehad over de schepping hier, dat wordt in twijfel getrokken, er worden veel dingen in twijfel getrokken, maar ik denk dat het feit dat Jezus Christus als historische figuur geleefd heeft op aarde, dat niemand in twijfel trekt. Misschien worden wonderen hier en daar in twijfel getrokken, omdat dat weer niet meer past in ons wereldbeeld. Maar dat Jezus bestaan heeft, en dat wordt niet in twijfel getrokken. En we weten allemaal dat de getuigenissen van het evangelie de sterkste getuigenissen zijn die er zijn. Andere geschiedschrijvers, Josephus en anderen, hebben dat ook eigenlijk getoond, dat Jezus Christus echt wel een heel bijzonder iemand was. En niet alleen een heel bijzonder iemand, wij weten gelukkig ook dat hij de Zoon van God is. Dat hij zo verbonden is, dat hij eigenlijk God zelf is. En dat is toch wel heel speciaal. We gaan beginnen met Lucas 9. Dus ik heb gezegd, we kunnen niet overal heel diep op ingaan, maar ik ga proberen de kern van elke passage en dan ook een link te leggen met vandaag. Lucas 9. Als u volgt in uw Bijbeltje. Het was na de uitzending van de twaalf apostelen, sorry. En vanaf vers 10 gaan we lezen. Toen de apostelen... Ja, ik kan u even laten opzoeken misschien. Dus Johannes 9 vanaf vers 10. Lucas 9 vanaf vers 10. Ja, toen de apostelen terugkeerden, dus ze waren op missie geweest, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Bethsaida heette. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God. En degenen die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. De dag liep ten einde. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden, stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan, om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten. Want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zeide tot hen, geven jullie hun te eten. Ze zeiden, misschien moeten we dat even laten doordringen. Ik denk daar zo over een groep mensen van 5000. En de discipelen zeggen, ja, heer, stuur ze maar terug, want het wordt laat. En dan kunnen ze terug naar hun dorpen gaan, in de omgeving, en daar overnachten en eten gaan halen. En plotseling zegt Jezus, geef jullie hun te eten. Hoe doet je dat? Dat is even toch wel niet zo makkelijk. Ze zeiden, we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Vrij logische reactie. Er waren ongeveer 5000 mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen, zeg dat ze in groepen van ongeveer 50 bij elkaar moeten gaan zitten. En ze deden wat hij opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er een zegengebed over uit. Het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en alle werden verzadigd. De stukken brood die overgebleven waren, werden opgehaald, 12 manden vol. Ja, geven jullie hun te eten, die 5 broodjes en die 2 visjes. We weten niet helemaal hoe het gebeurde, alleen dat Jezus daar echt naar de hemel keek, zijn vader aanriep, het zegengebed sprak En ze deelden uit en ze bleven uitdelen. Toen we denken aan het verhaal in het Oude Testament ook van de kruik van Elia en de olie die niet opraakt. Jezus had al van in het begin niet de intentie om de mensen weg te sturen. Hij gaf eigenlijk aan zijn discipelen en aan ons, denk ik ook, een voorproefje van wat het zou betekenen om Gods koninkrijk voluit te beleven. Want broeders en zusters, ik geloof echt vast, op één dag gaat God een feestmaal aanrichten. Dat staat in het Nieuwe Testament, dat staat ook in het Oude Testament, dat staat in Lucas 12 en op andere plaatsen, en in Jesaja. En in dat feestmaal gaat hij al diegenen die willen komen, die geloven in hem, uitnodigen. En dat gaat een heerlijk iets zijn. Ik sprak een keer met een vriend in de zaal en die zei van, goh, het helpt ons zelfs ook om, als we dat weten, om aan de zonde voorbij te gaan. Want als je weet, en die vergeleek dat met de frietkot en een heerlijk bruiloftsmaal met allerlei gezonde en lekkere dingen, daar een beetje verder. En hij zegt, als je dat frietkot passeert op dat moment, ga je daar niet stoppen. Als we zouden kunnen zeggen, als op onze pad ergens de zonde loert, gaan we daar niet stoppen. Zeker niet als we weten dat er een feestmaal, een fantastisch bruiloftsmaal, te vinden is op een andere plaats, voor ons bereid, en dan nog de Heer die daar ook is. Dan gaan we daar niet in dat frietkot stoppen. En ik heb niks tegen frieten, ik wil niet onze Belgische cultuur nog een beetje in eer houden. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik geloof dat dat echt zo is ook, dat dat ook verwijst naar de toekomst. Omdat Jesaja 25, ik wil het toch even kort lezen, 25, vers 6 tot 8, zegt het volgende. Het feestmaal op Sion staat daarboven. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Nu, dat is een beeld, hè, voor diegenen die niet van vet houden. Maakt u niet te veel zorgen, maar pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt gij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet gij de doden niet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. En op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Nu, ik geloof echt, voor de mensen die dit zagen hier, was dat ook een verwijzing naar de toekomst. En naar de tekst van Jesaja, wanneer de Heer dat zegt. Om Gods koninkrijk volop te beleven. Op een dag gaat God een open buffet aanrichten, als het ware, voor alle volkeren. Met fijne gerechten. Gastronomisch, als het ware. En het is een beeld, maar dat beeld mogen we vasthouden, omdat dat echt ook realiteit zal worden. De kracht van het koninkrijk dat de volle zichtbaar wordt. En ik denk in Lucas 9, als we één ding daaruit kunnen halen, is het wel dat Jezus Heer is over voedsel, maar meer dan dat over kwantiteit, hoeveelheid. Als u iets te weinig hebt, Jezus is daar Heer over. Hij weet dat. Als u te weinig vreugde hebt in uw ziel, als u denkt van, goh, ik heb te weinig dit, te weinig dat, de Heer weet dat en hij is daar Heer over. Hij kan u geven. En ik bedoel niet alleen materieel, het is niet, heb je te weinig geld, allee, begrijp mij wel, daar gaat het niet ten diepste om. Hè. Maar als we iets te weinig hebben, de Heer, is meester over kwantiteit. Hij kan, ja, hij zegt op een gegeven moment in de psalmen, van mij behoren de dieren en de kudden op 1000 bergen. Ik weet dat we dat vers vaak herhaald hebben toen we jong waren en met OM of met van die organisaties werkte waar je eigenlijk amper... Ja, waar je toch boeken moest verkopen om een beetje eten te hebben of iets in die zin. Maar gewoon wetende, Jezus is de Heer, God behoort de kudden en de dieren toe op 1000 bergen. Dat je weet, hij heeft alles in zijn macht. Hij is de Heer van alles wat hij geschapen heeft. Hij is meester. Naar hem, bij hem kunnen we terecht. Dat is het eerste uit Lucas 9. En misschien moeten we zeggen, Heer, ik heb zoveel ontvangen in uw Zoon. Allee, ik wil dat toch zeggen. Ik heb zoveel ontvangen in uw Zoon, Jezus Christus. Help mij ook om anderen een beetje mee te delen, uit te delen aan anderen wat ik heb ontvangen van u. Dat is echt een, denk ik, een logische reactie. Het tweede stukje, En dat is vlak daarna, chronologisch, in Matteüs 14. Daar staat er ook meteen daarna, dus meteen na die spijziging, uitdelen van het brood, lezen we vanaf vers 22. Matteüs 14, vanaf 22. Daar ga ik kort op ingaan. Maar dan staat het volgende. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij op de berg om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van de vaste wal verwijderd en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen een spook en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan. Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En de rest van het verhaal kennen we, hoe hij Petrus uitnodigt om te komen en hoe Petrus in het geloof gaat en dan uiteindelijk toch zinkt als het ware en nog opgevangen wordt. Maar dit stukje toont ook wie Jezus is. Jezus is Heer van de natuurelementen. Hij beheerst de natuurelementen. Hij kan ingrijpen in de natuurwetten. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft dat in het Oude Testament een paar keer gedaan. Hè. De zon heeft dat gedaan in de schepping. Heeft dat een paar keer gedaan. Jezus kan ingrijpen in de natuurelementen. Zonder probleem. Hij is schepper immers. En ik denk ook, als we dat zien voor ons leven, als we dan kijken naar Petrus, ja, dan kunnen we zeggen, Heer, we hebben ook wel momenten dat we misschien bang zijn. Dat we een stukje onzeker zijn of bang zijn voor de grote uitdagingen in ons leven. En de Heer kan ons leren hoe we naar hem kunnen ons uitstrekken en als het ware, ondanks de golven die steeds dreigender worden, toch naar hem toe te gaan. Dat klinkt mooi in theorie, maar ik moet zeggen, van de week nog, of vorige week denk ik was het, had ik een gesprek met een mama in de school. De mama heeft een jongen, Wannes, heeft leervoorsprong. En ik vond het dat is eigenlijk een succesverhaal. Die jongen moet normaal zien derde kleuterklas, maar hij mag al naar het eerste leerjaar. En je kent dat en het gaat goed. Hij kon eigenlijk al lezen en schrijven en hij kan echt mee. Maar diezelfde mama en papa hebben ook een kindje dat 2 jaar jonger is. Die Wannes heeft een zusje van 3 jaar met kanker. En dat is heel wat anders. Dat is, het kind heeft al chemo gehad. Is nu nog een jaar dat ze met heel veel onzekerheid zitten. En dan zegt ze tegen mij, dan duurt het denk ik 5 jaar of zo. Nog, hè, vooraleer de dokters dan kunnen zeggen van kijk, ze zou dan kankervrij zijn. Maar die mama zei, en dat vond ik wel heel indrukwekkend, zegt ze, op het moment dat we dat hoorden, is alsof uw wereld instort. Maar nu, ze hadden al natuurlijk veel contact gehad ook met andere ouders die echt in paniek waren soms. En die, zegt ze, we hebben ook ons momenten gehad van angst en toch wel hele grote zorgen uiteraard. Maar zegt ze, we hebben God nog nooit zo sterk ervaren. Zegt ze, ik voel elke dag weer dat hij ons gedraagt en gedragen heeft in die situatie. En als je dat hoort van zo iemand, dan denk je van, ja, je voelt dat echt is. Dat het niet zomaar is van, boh, de Heer draagt ons ook in onze hele moeilijke momenten. En ik vond dat wel een mooi getuigenis. Dan nog eentje. We gaan naar Johannes 9. Op het moment dat Jezus een blinde geneest. Dus Jezus is Heer van de natuurelementen, dat was het tweede, maar ook van onze omstandigheden. Ik denk, dat is ook heel duidelijk. En nu Johannes 9. Jezus geneest een blinde. En ik denk, Eddie heeft het al gezegd vandaag, hij maakt vrij. Hij is de Heer die vrij maakt En ons zicht geeft, of zelfs inzicht geeft, als het nodig is, als we hem vragen. Hij heeft ons zicht en inzicht. En dat is eigenlijk, denk ik, wat het stukje in Johannes 9 ons wil vertellen. En u kent het, dat gaan we niet helemaal lezen. Omdat het anders, ja, het gaat ons gewoon te ver. We hebben er ook niet echt tijd voor deze morgen. Maar, u weet de reacties, u kent de reacties van de mensen, hè. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden van, is dat niet die man die er altijd zat te bedelen? De een zei ja, die is, de ander zei nee, maar hij lijkt er wel op. Het waren heel rare reacties toen Jezus hem genezen had. Want Jezus had gezegd, ik ben het licht van de wereld. En u weet dat hij een beetje op de grond gespuwd had, een beetje modder gemaakt had en dat op zijn ogen van de blinden gewreven had. En dat gevraagd had, ga naar de badplaats om u daar te laten te wassen, te reinigen. En de man had dat gedaan en hij kon zien. En dat is even de achtergrond van dat verhaal. Maar de man zei zelf, toen de reacties kwamen van de buren, van ja, dat is niet een dienen, dat is een andere. Nee, nee, ik ben het. Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam om u te wassen. En toen het mij gewassen had, kon ik zien. En dan krijgt u een heleboel reacties. De Joden, de Farizeeën, van, God, het klopt niet. Zo iemand komt niet van God, zeggen de Farizeeën, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Het was immers op de Sabbat. En er stond verdeeldheid enzovoort. En uiteindelijk vragen ze het aan zijn ouders, is dat niet uw zoon die blind geboren is? Hoe kan hij dat nu zien? Ja, ja, dat is onze zoon, zeggen die ouders. Hè. Dat weten we wel zeker, als ouder. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is groot, hij is oud genoeg. Staat er een beetje verder. En dan zegt die man opnieuw, hij zegt dat een paar keer, ik weet niet wie die Jezus is. Hij kent Jezus nog niet goed, maar hij zegt, één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ik vind dat een prachtig vers. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. En dan zegt Jezus op het einde, dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Eigenlijk een fantastisch iets. Jezus maakt ons vrij en hij geeft ons, ik noem het inzicht, hij laat ons zien. Hij heeft ons geestelijke ogen waarmee we de dingen scherper kunnen zien. Dat is echt ook iets wat hij doet. Jezus is, ja, is een genezer. En het volgende stukje, en ik moest dan ook denken natuurlijk, het volgende stukje gaat ook over genezing, maar daar gaan we nu even niet op in, want ik wil u straks iets laten zien. Dat is van hoe hij een bezeten man, die door demonen, een heel legioen bezeten is, hoe hij die bevrijdt. En u weet het, hè, dat hij dan zegt van, die onreine geest, ga in die varkens. En dan die storten van de berg, ik denk dat er 2000 waren, klopt dat, als ik het goed heb? Of vergis ik me eens 200, wacht, ik moet kijken. 200? Meer? 2000, ik dacht het ook. In elk geval een enorme grote kudde varkens die eigenlijk in de afgrond storten. En de mensen zijn meer bezorgd om hun portemonnee, hè, de economisch hoe, heel die veestapel naar de vaantjes, dan eigenlijk wat er gebeurt, wat er echt gebeurt en wie Jezus is en hoe hij zichzelf toont. Maar Jezus stelt die man in staat om opnieuw te beginnen. Een herwonnen vrijheid ook. Dat is eigenlijk de krachtigste getuigenis, denk ik, van wat er is. En we hebben in onze huiskring daarover gepraat, van ja, demonisch bezeten, ook in deze tijd. En een paar mensen zeiden, we zijn naar dat land, naar India bijvoorbeeld, of naar andere landen geweest, en daar hebben we dat toch echt wel nog gezien. Mensen die in de voodoo zitten, ik heb ook een keer een bevrijding meegemaakt van iemand die... die uit in Indonesische eilanden, ik weet niet meer precies welke, kwam. In Nederland, bij Wilke van den Kamp, misschien zegt die naam u wel iets. En hoe mensen soms vast kunnen zitten aan het occulte. En dan echt door de Heer bevrijd worden. Dat is eigenlijk ook prachtig om te zien. En hier krijgen we zo een voorbeeld daarvan. Maar naar ons toe, we zouden ook kunnen zeggen, is er iets waarmee wij echt moeten breken? Dan is Jezus daar om ons daar ook in te bevrijden. Hij is de bevrijder. Dat is dat stukje Ja, hij is Heer over ons leven. Hij stelt ons, hij kan ons in de vrijheid stellen. En daarom dat het zo belangrijk is dat we voor elkaar ook bidden, zoals Eddie ook al zei in het begin van de dienst. En voordat we naar het laatste gaan, het laatste is Johannes 11, waar Jezus Heer is over de dood. Hè. Hij heerst over de dood en het leven. En daar, waar hij dan Lazarus ten leven opwekt. Een heel mooi stukje dat ik nog kort iets wil over zeggen, straks. Maar ik wil jullie toch eerst meenemen, want ik heb onlangs een geweldig mooie reportage gezien op Canvas over El Salvador. En daar is iets geweldigs aan de gang in de gevangenissen daar. En verschiet niet, want het zijn eigenlijk mensen die de Heer leren kennen, maar laat u niet misleiden door hun uiterlijk, want het zijn eigenlijk allemaal mensen die zwaar in de criminaliteit gezeten hebben. De reportage noemt trouwens ook van crimineel tot christen. Dus, maar ik vond, het is zo mooi, het wonder dat daar gebeurt, is eigenlijk een geweldig voorbeeld ook in onze tijd. En misschien kunnen we daar even, het is 5 minuutjes maar, kort naar kijken voor we het afsluiten. Dank u wel.
Thank you.
Ik weet niet, maar dat doet toch iets met mensen. Nee, als je dat ziet, we moeten realistisch zijn. Die Winfredo, er is een geweldige oppakking geweest. Aan de andere kant wordt er ook wel gezegd, niet alle gevangenen zijn natuurlijk christen geworden. Sommigen zijn christen geworden om erbij te horen, om een iets lichter regime te krijgen. Je weet dat het gaat in de gevangenis. Als ze braaf zijn, kunnen ze... Maar voor de grote groep is het echt wel gebeurd dat we kunnen het werk van God daar, denk ik, echt alleen maar God prijzen om wat bijzondere dingen dat hij daar gedaan heeft, beginnende met één of met een paar mensen in die hel, als het ware. En God kan wonderen doen, ook vandaag. En ik wil eigenlijk afsluiten met... We gaan Johannes 11 niet lezen, maar u kent het allemaal. Jezus was daar erg bewogen met zijn vriend. Hè, want Lazarus, de broer van Martha en Maria, was gestorven en Jezus was tamelijk ver daar vandaan toen hij het nieuws hoorde. En hij zei, laat ons nog maar 2 dagen wachten. En ondertussen zijn er dan 4 dagen voorbij gegaan. En dan ging Jezus naar daar en de 2 zussen zeiden alle 2 hetzelfde. Ze liepen naar hem en ze zeiden van, Heer, als u hier was geweest, was dat niet gebeurd. En Martha, eerst Martha, dan Maria, zei ook net hetzelfde. Als u hier was geweest, was dat niet gebeurd. Maar door dit teken liet Jezus zien dat hij macht heeft over dood en leven. En ik denk dat dit staat niet voor niets in de Bijbel. En Johannes schrijft het ook, na de 6 andere tekenen en wonderen, laat hij zien van dat is de climax. Jezus is Heer over leven en dood. En ik denk dat we daarmee kunnen afronden, Minna. En net zoals familie en vrienden wachten op de geboorte van een kindje. Hè, onlangs is er terug een kindje geboren, Liv, in ons midden. Totdat de kleine baby ter wereld komt om te ontvangen. Zo schreef er iemand... Zijn er engelen bij God die met vreugde op de komst wachten van een gelovige die heen gaat uit dit leven naar het leven bij God. Wanneer iemand de beperkingen van dit lichaam verlaat, zullen we in een veel ruimere atmosfeer komen waar onze vreugde en kennis steeds maar toenemen en vooral het kennen van Jezus volledig zal zijn. Jezus geeft macht, had macht om zijn leven neer te leggen en het weer op te nemen. Jezus geeft macht om ons leven bij hem te nemen. Ook al na zijn we gestorven en ook daarna. Dus door al deze tekenen, broeders en zusters, liet Jezus echt zien wie hij is. En demonstreerde hij het. Ik geloof dat dit echt de reden is waarom die tekenen en wonderen zo uitvoerig beschreven staan in het Nieuwe Testament. En in onze huiskring hebben we dan gezegd, wat betekent dat voor vandaag? Ik heb al een paar dingen getoond dat er vandaag ook wel degelijk wonderen en echt wonderen gebeuren. Van kleine tot grote. Een collega op het werk vertelde ook hoe hij lang moest wachten op een eerste kindje. En hij kreeg een profetisch woord, heel kort, heel eenvoudig. En hij wist niet goed wat hij daarmee aan moest. En op het bijna hetzelfde moment, ik denk een week of 2 weken later, kreeg hij te horen dat zijn vrouw zwanger was. En dan denk je van, oké, het gebeurt nog altijd vandaag. Misschien klein, misschien zien we ze niet altijd, maar de Heer is echt aan het werk. En dus, ik had een paar vragen die we hadden in onze celgroep. Ik heb die gewoon opgeschreven om u mee te geven. Durven we in gehoorzaamheid en geloof naar elkaar uitreiken? Doen we niks, dan krijgen we niks. Ongeloof legt vaak lam. Dat was iets wat in deze wonderen, als we de wonderen van Jezus lezen, vaak naar voren kwam. Ze geloofden niet. En tekenen en wonderen hebben geen enkel effect als mensen toch niet willen geloven. Hè? Maar dus dat is wel een hele belangrijke. Maar durven we ons uitstrekken, durven we uitreiken. En ik weet, en ik ga daar heel voorzichtig mee zijn ook, dat er in onze kerk nog een moment geweest is van voor de troon. En ik wil dat er ergens nog leeft, om misschien toch die kans te geven aan mensen om een keer naar voren te komen, om voor elkaar te kunnen bidden. En ook tijdens een dienst. Want in België doen we dat niet zo gemakkelijk. Hè? Ik weet nu dat in Nederland is misschien iets makkelijker, maar in België, ik heb nog gezien met de Rode Neuzendag, je hoort van allerlei getuigenissen. Mensen spreken niet gemakkelijk over hun gevoelens. Of over als ze zich slecht voelen, of als ze zich een keer rot voelen, of als ze een depressie hebben, of gelijk wat. Dat gebeurt niet zo makkelijk. En ik zou zeggen, ja, misschien moeten we het wel veranderen van naam. Hè. Voor de troon laten we het rode neusmoment noemen. Nee, geen goed idee. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Eigenlijk, misschien is het toch wel belangrijk om op zo'n moment met elkaar te kunnen bidden. En laten we ook, als we voor elkaar bidden, ons niet altijd blind staren op het resultaat. Ik zag een beeld van paus Franciscus. Ik weet, het is de paus van de katholieke kerk, maar ik vond het wel een heel mooi beeld. En hij had de handen opgelegd op iemand met, het is een hele moeilijke ziekte, neurofibromatosis. Ik ken het niet, maar in ieder geval, de persoon waar hij de handen op legde, op het Vaticaanplein, op het Sint-Pietersplein, na een van zijn audienties, dat was een persoon, zijn gezicht was, hij zat vol met gezwellen en knobbels, en het zag er niet uit als een mens, moet ik zeggen. En toch deed hij dat, legde hij zijn handen op die man, zijn gezicht. En ik vond dat toch wel moedig, want ik vroeg me af, begrijp wat ik bedoel, en ik bad voor hem. En ik denk, zoiets, dat is gewoon voor mij ook een beeld van durven we uitreiken, durven we voor elkaar bidden. En dan nog een derde, dat hadden we ook in de celgroep gezegd, het is goed om naar de oudsten toe te gaan en te vragen om zalving. En dat is niet alleen op het einde van je leven. Hè. Maar Jacobus zegt dat heel duidelijk. Als je ziek bent, ga naar de oudsten, geloof en roep ze bij u en vraag om gebed. En heel eenvoudig, maar het is wel een heel sterk Bijbels principe. En dan, ik denk ook, we mogen heel blij zijn als we over genezing praten. Het is niet altijd een bovennatuurlijke genezing. We mogen heel blij zijn voor onze hospitalen, voor het sociaal werk, voor de bejaardentehuizen, voor plaatsen waar er voor ons gezorgd wordt in deze maatschappij. Want dat is niet overal zo. En daar denk ik mogen we ook heel dankbaar voor zijn, omdat veel van die dingen ook ontstaan zijn vanuit de christelijke inspiratie. Maar tenslotte ook, als we vragen aan de Heer om zijn stem te verstaan, om vervuld te worden met zijn geest en bereid zijn om te gehoorzamen, kunnen we ook zijn kracht altijd in ons midden zien. Hij heeft macht over de natuur, zoals we gezien hebben, over onze omstandigheden, over dood en leven. Hij voorziet, hij verandert levens, zoals we ook in de reportage zagen. Laten we hem samen vertrouwen.